Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Sonnenberg, zal voorgaan. Vanmorgen willen we ons voorbereiden op de viering van het sacrament van het heilige avondmaal, deoflente volgende week zondag. De morgendienst begint dan om 9:30. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting De Hoop in Dordrecht. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen wij van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfhezen, voor Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel, voor de heer Dries van der Belt als Meerstaat 5, die uit Vrijthof in Tiel is verhuisd naar revalidatiekliniek Padua in Boekel. En voor de heer Van Os, Waalbaandijk 93, die aanstaande donderdag in ziekenhuis Rivierland in Tiel moet worden opgenomen voor een knieoperatie. Tim Mol is na een operatieve ingreep in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht weer thuisgekomen. We herinneren u nog aan de activiteiten van deze week. Als u gebruik wilt maken van Censura Morum, kunt u morgenavond van 7:00 tot 7:30... telefonisch contact opnemen met dominee Sonnenberg. Morgenavond om 8:00 wordt de bezinningsavond voor het heilige avondmaal gehouden. Aanstaande vrijdag willen Arend van Zetten uit Opheusden en Geerte Arissen, ambachtstaat 17, elkaar het jaarwoord geven. Ze willen een zegen vragen over hun huwelijk in de hersteld gevormde kerk te Opheusden in een dienst die om 14:15 begint. We bevelen het bruidspaar van harte in uw voorbeden aan. Aanstaande vrijdagavond om 8:15 is er gelegenheid tot doopaangifte in de consistoriekamer. Graag een mailtje of telefoontje aan dominee Sonnenberg als u van plan bent om te komen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 131 vers 1... Mijn hart verheft zich niet, o Heer. En vers 4, dat Israël op de Heer vertrouw. Ik noem u het eerste en het vierde vers van Psalm 131. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk, als ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen uit Psalm 34. En daarvan de versen 6 en 7 komt, kinderen. Hoort naar mij, neemt mijn getrouwe raad in acht. Houd dan uw tong in toom. 6 en 7 van Psalm 34. Het zesde en het zevende vers van Psalm 51 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting van onze Heere Jezus Christus. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 6 en 7 van Psalm 51 zingen we naar de wet des Heren en de samenvatting zoals de Heere Jezus ons die heeft gegeven. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte dit alles samen toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, op deze Vaderdag mogen we bij u aankloppen, omdat u onze Vader bent, in Jezus Christus. En daar danken we u voor. Dan mag het elke dag Vaderdag zijn. En elke dag weer bij u terecht te komen met alles wat ons hoog zit, met alles wat ons diep raakt, met alles wat ons blij stemt, met alles wat ons bang maakt. En we mogen bij u aankloppen, omdat we weten dat u een God bent die ons door en door doorgrondt en kent. Van top tot teen. Niets is voor u verborgen. En we danken u dat we daarom ook juist bij u mogen aankloppen om dat te zeggen. Voor u neer te leggen. Omdat u ons kent. En u weet dat er van huis uit niets goeds in ons huist. En toch mogen we vanmorgen weer in uw huis komen. En thuis bij de kerkradio vertoeven om in verbondenheid met deze dienst mee te luisteren. Of later op een ander tijdstip via de andere mogelijkheden die er zijn. We danken u ervoor, want dat tekent uw genade, uw trouw. Voor mensen die, juist als ze de wet hebben gehoord en heel eerlijk zijn, ook eerlijk moeten erkennen, wij hebben niets verdiend. Omdat wij het alles verdraaid hebben, naar onze hand gezet. En geprobeerd om er ook maar een draai aan te geven, om toch nog aardig voor de dag te komen. Maar we redden het niet. En daarom te meer zijn we op u aangewezen. Vergeef ons, o God, al datgene wat we deden, dachten of niet deden, wat we gezegd hebben of juist verzwegen, we leggen het voor u neer. En wilt u het wegstoppen onder het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, dat bedekt en dat reinigt van alle zonden. Geef dat we daarvan doordrongen zijn en daarom ook beseffen dat het niet goedkoop is om te zondigen. Maar dat het hem, uw Zoon, zijn leven heeft gekost. Leer ons dan heel zuinig te zijn op wat hij heeft verdiend. En daar ook op de goede manier mee om te gaan. Ja, midden mee in de wereld te staan, zodat iedereen het kan zien en kan horen. Dat het bloed van de Heere Jezus Christus reinigt van alle zonden. De mijne, de jouwe, de uwe, ja van wie niet. Omdat hij geen zonde heeft gehad, maar tot zonde werd gemaakt. Daarom moest hij aan het kruis. Onbegrijpelijk dat uw liefde zo groot en zo vreemd geweest is. Maar wel waar. Help ons, Heere God, ook vanmorgen om te luisteren en te lezen, om te zingen en te spreken, om het orgel te bespelen, om uw naam groot te maken in al die onderdelen van de eredienst. En help ons om ook op de kindernevendienst en op de zondagschool en op de kinderoppas ook groot van u te spreken. Van u verwachten we het. En zonder u kunnen we niet. We vragen het alles van u, Heere God. Onverdiend. Enkel uit genade. Om Jezus wil. Uw Zoon. Onze Heere. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen en wel uit de Handelingen van de Apostelen, vijfde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 42. Wij lezen Handelingen 5 vanaf vers 12 en dan het hoofdstuk uit. En daar schrijft ons Lucas, want die heeft ook de Handelingen van de Apostelen geschreven. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten. Maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigte van zowel mannen als vrouwen, zodat ze de zieken naar buiten droegen, op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden alle genezen. Maar de hoge priester stond op, en alle die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met afgunst. En zij sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen ze dit gehoord hadden, gingen ze tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden ze hen niet in de gevangenis. Dus keerden ze terug en berichten: wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen we die geopend hadden, troffen we binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen ze zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Toen ging de bevelhebber er met de dienaars heen en bracht hen zonder geweld mee, want ze waren bevreesd voor het volk dat ze anders gestenigd zouden worden. Maar toen zij hen er gebracht hadden, leidden ze hen voor de raad en de hoge priester vroeg hun: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u omgebracht hebt door hem aan een kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël bekering te geven en vergeving van zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest, die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Toen ze dit hoorden, barstten ze van woede en maakten ze plannen om hen te doden. Maar er stond iemand op in de raad, een fariseer, van wie de naam Gamaliel was, een leraar van de wet die in hoge achting stond bij heel het volk. Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. En hij zei tegen hen: Israëlitische mannen, wees op uw hoede en bedenk wat u met deze mannen wilt gaan doen, want voor deze dagen stond Tuidas op, die zei dat hij wat was. En hij had een aanhang van ongeveer 400 man, maar hij is omgebracht en allen die naar hem luisterden zijn verstrooid en tot niets geworden. Na hem stond Judas de Galileër op in de dagen van de inschrijving, en hij maakte veel volk afvallig dat hem volgde. En deze is ook omgekomen, en allen die naar hem luisterden zijn uiteengedreven. En nu zeg ik u: houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden. Maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden. En ze lieten zich door hem overtuigen. En toen ze de apostelen bij zich geroepen hadden, geeselden zij hen en geboden hun dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen gaan. Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de raad en waren verblijd dat ze waardig geacht waren omwille van zijn naam smaadheid te lijden. En ze hielden niet op, iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 28 en 29 uit Handelingen 5. Woorden van de hoge priester die zegt: hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? En zie, u hebt met deze leer van u Jeruzalem vervuld en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan de mensen. Voor we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen. En wel van Psalm 95, de versen 2 en 4. De Heer is groot, een heerlijk God, want Hij is onze God. En wij zijn het volk van zijn heerschappij. 2 en 4 van Psalm 95. Interesseren aan de tekstwoorden die we vanmorgen uitgekozen hebben voor de preek, is nogal het een en ander vooraf gegaan. Dat hebben we ook gedeeltelijk gelezen. En we lopen dat ook nog even door. Maar het begin van Handelingen 5 hebben we niet gelezen. En dat gaat daar ook nog even aan voor als bekende geschiedenis van Ananias en Safira. We kennen dat verhaal wel. Mensen die zomaar ineens, plotseling, uit het leven worden weggerukt. Reken erop dat dat ingrijpend geweest is daar voor die gemeente in Jeruzalem. Want die Ananias en Safira, die deden ze goed mee. En ze hadden ook van hun bezittingen verkocht. En een gedeelte van het geld hadden ze bij de apostelen gebracht. En de rest hielden ze lekker zelf. Wat deden ze goed mee? Zo voor het oog van iedereen. Maar toch ging dat niet door. Ananias die sterft eerst daar ter plekke bij de apostelen. Niet had hij tegen mensen gelogen, maar tegen God. Zo staat er met nadruk in Handelingen 5 vers 4 opgeschreven. Niet tegen mensen, maar tegen God. Dat zinnetje moet u even onthouden. Tot aan het eind van de preek. Niet tegen mensen, maar tegen God. En de vrouw van Ananias, Safira, die overkomt hetzelfde. Waarom hebben jullie toch met elkaar afgesproken, zo vroegen de apostelen, om de geest van de Heere te verzoeken? Ja, je hebt het wel eens over dood door schuld. Bizar wanneer je dat leest. Hier is het eigen schuld. En de gevolg was grote vrees over heel de gemeente. En over allen die dit hoorden. Vreselijk. Gelukkig gebeurde er in de kring van die gemeente ook blijde gebeurtenissen. En daar begon ons schriftgedeelte, het bijbelgedeelte dat we lazen. Er worden wonderen en er worden tekenen verricht door de handen van de apostelen. Vergis je niet, vergaap je daar ook niet aan, want in feite gaat het niet om die tekenen, gaat het niet om die wonderen. Het gaat om de verkondiging van het evangelie, van het koninkrijk van God. Waar Jezus de eerste steen van heeft gelegd. En waar Jezus ook de eerste steen van was. En die wonderen en die tekenen, die komen erachteraan, die komen erbij. Die zijn, om zo te zeggen, bijkomstig. Het is alleen wel eens jammer, dat zie je heel de Bijbel door. En ook heel de geschiedenis door, hoor, tot aan de dag van vandaag toe. Dat mensen voor de ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid hun schoenen niet meer aantrekken, dat zegt ze niks, dat zijn allemaal te simpel geworden, maar voor de wonderen en voor de tekenen, daarvoor vliegen ze, daar gaan ze voor. Toch is dat gevaarlijk, hoor. Ik waarschuw je maar. Sensatie, hypes, lekkernijen. Daar in de zuilengang van Salomo in Jeruzalem, dat was een overdekte zuilenhal waar de mensen beschermd tegen het weer en wind en zon en warmte en hitte konden staan en wandelen. Een zuilengang die destijds door Salomo was gebouwd in het oostelijke gedeelte van de tempel, daar trof men elkaar. En er staat zo bijgeschreven, het volk heeft grote achting voor de apostelen. Terwijl anderen toch nog even afstand houden. Maar hoe het ook zij, er werden er toegevoegd aan hen die in de Heer Jezus geloofden. Kijk, daar gaat het om. In Jezus geloven en dan ook het leven leiden dat hij bedoelt. Niet blijven steken bij een apostel, of in een teken, of in een wonder. Niet blijven hangen in een mens, wie dat dan ook maar is, en waarom dan ook maar. Nee, geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is voor jong en oud de bedoeling. En dan is het heel opmerkelijk, dat naar aanleiding van een heel wonderlijk gebeuren, al die genezingen, en die tekenen, dat de hoge priester en de Sadduceeën nijdig worden. Letterlijk staat er in het Grieks opgeschreven, ze beginnen te gloeien. Ze krijgen een rode kleur. Ze lopen rood aan. Maar dat zeker niet door het vuur van de Heilige Geest, hoor. En omdat er die vele tekenen en wonderen door de handen van de apostelen gebeuren, slaan die hoge priester en zijn manschappen de handen in één en ze slaan de handen aan de apostelen en ze arresteren hen. Ze worden vastgezet in de gevangenis. Ja, en daar zit je dan. Of nee, nee, dan gaat het verhaal gewoon verder. Want de feiten die liegen er niet om. Er komt een engel van de Heere God en die bevrijdt hen en die zet hen weer aan het werk. Want er moet van dit leven, van Jezus Christus, verkondigd worden. En de apostelen, zij zijn zelf op dat moment daar een deel van een wonder, bevrijd uit die zwaar bewaakte gevangenis. En dan mogen ze weer in het volle leven gaan en staan. Niet geboeid, niet gekerkerd, maar staande in de vrijheid van de opgestane Heer Jezus Christus. En waarover spraken zij? Nou, daarover spraken zij het leven in Christus. Waar spreken ze daarover? In het hol van de leeuw. In de tempel. Mooi durven? Ja. Als je net uit de gevangenis gered bent op een illegale manier. Door een engel. Mooi durven? Nee, dat moet je doen. Deze keer geen wonderen, geen tekenen zozeer, maar woorden. Ze gaven onderwijs, zo lazen we. Wat werkt de Heere God wonderlijk, hè? Vind je niet? Nou, de hoge priester die komt er ook achter. Die wordt op de hoogte gesteld van het feit dat de gevangenis leeg is. Er zijn geen gevangenen. Hoewel die net op dat moment klaar staat om die gevangenen te gaan verhoren. Ja, dan kijk je ook op je neus. En dan? Er zijn geen arrestanten. Verbaasd. En wel, hoe kan dat nou? Terwijl, en dan moet u eens lezen hoe nauwkeurig dat Lucas dat heeft opgeschreven. Eigenlijk op dezelfde manier zoals het graf van Jezus werd bewaakt. Werd hier die gevangenis bewaakt. Je zou haast denken, terugdenken aan die grote paasmorgen. Inderdaad, die dag dat het echte leven aan het licht getreden is. Jezus is opgestaan. Het graf is leeg. Geen dode Jezus. Geen arrestant in de gevangenis. Ondanks bij Jezus die steen die verzegeld was. En ondanks de bewaking die op zijn post stond voor die steen. Nou, al gauw is het bekend dat deze mensen ondertussen weer aan het preken zijn geslagen. Daar in Jeruzalem bij de tempel. En ze weten dus waar hun arrestanten zich bevinden. En deze keer worden ze niet met harde hand in de kraag gegrepen, maar om zo te zeggen met zachte hand geleid, voorgeleid, zonder geweld. Bang voor steniging van de kant van het volk. En dan komt eigenlijk onze tekst, die is een soort verhoor, hè? Dat zou je verwachten, een ondervraging, maar dat is het niet. De hoge priester die gooit gelijk maar de knuppel in het hoenderhok. En die begint te zeggen, en wij hadden nog wel ten strengste verboden. Letterlijk schrijft Lucas dan, we hadden nog wel met een verbod verboden. Dubbelop, extra benadrukt. Dat er niet meer in deze naam geleerd zou worden, onderwezen zou worden. Jullie zouden je mond hebben moeten houden. En wat is er gebeurd? Deze leer van de apostelen, die heeft heel Jeruzalem vervuld. En dan komt de laatste schep er bovenop van de hoge priester. En het bloed van deze mens wilt u over ons brengen. Ik ga weer even terug naar die geschiedenis aan het eind van de evangelie. vlak voordat Jezus aan het kruis sterft en in het graf wordt neergelegd. Als je hier zo de hoge priester hoort, dan is het ook net of je Pilatus weer hoort, de stadhouder van Jeruzalem. In dat proces rondom de Heere Jezus zegt Pilatus, kijk, dit is Jezus. Nee, hij zegt, zie de mens. Johannes 19, vers 5. Zie de mens. Ik weet niet of je het merkt, ook in deze geschiedenis. Jezus mag geen naam hebben. Hij wordt niet met name genoemd, deze mens. Hij daar. Alsof die naam van Jezus besmettelijk is of zo. En wat die hoge priester hier doet, dat zijn korte, kernachtige beschuldigingen. Hij had het zo via een sms'je kunnen doen of via Twitter. Het verbod is niet nagekomen. En dan dat bloed. De Joodse leiders, die beschuldigen hier de apostelen ervan dat ze met hun prediking Gods straf voor de dood van de Heer Jezus over hen afroepen. En dat is trouwens een gedachte helemaal in de lijn van de hoge priester, helemaal in de lijn van het Oude Testament, want vergoten bloed, als je iemand zijn dood op je geweten had, dat riep wraak op volgens het Oude Testament. Oog om oog, tand om tand, dan zou je ervan lusten. Oude Testament. En blijkbaar zijn hier de standpunten zo verhard. En ondertussen knijpt de hoge priester hem. Ondanks zijn woorden. Het is best heel opmerkelijk te noemen dat het proces dat de Heere Jezus moest ondergaan tijdens het eind van zijn leven, daar is ook sprake van bloed. Eerst uit de mond van Pilatus en later uit de mond van het volk. Je kunt dat terugvinden in Matteüs 27. Daar staat vermeld, toen Pilatus zag dat hij niks bereikte, maar dat er eerder een opschudding ontstond, toen pakte hij water en begon zijn handen te wassen. Hij waste zijn handen in onschuld en hij zegt, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Bekijk het maar, u moet maar zien. En dan geeft hij Jezus over in de handen van het volk en aan hun oordeel. Juist ook als het gaat over hem die predikend rondging, wonderen en tekenen verrichtte in het kader van het koninkrijk. En dan komt de reactie van het volk haast op een grove manier, onverschillige manier. Dan zeggen ze, nou laat maar komen dat bloed van hem. Laat het maar komen over ons en over onze kinderen. Ja, toen werd Barabbas losgelaten, nadat Jezus gegeeseld was. Hij wordt overgeleverd. Hij wordt gekruisigd. Maar blijkbaar hecht men aan het bloed van de Heere Jezus rondom zijn dood niet zoveel waarde. Pilatus die ziet er maar vanaf, ik ben niet schuldig hoor, aan zijn bloed. Laat maar komen, zegt het volk. Onverschilligheid. En hier, bij dit verhoor van Petrus en de andere apostelen, hoor je wel iets van die huiver van de hoge priester. Hij zegt, jullie willen het bloed van deze mens over ons brengen, hè? Ja, hij is bang voor het bloed van Jezus. Is dat de bedoeling? Dat je bang bent voor het bloed van de Heer Jezus Christus? Heel veel mensen moeten niks hebben van bloed. Ik moest van de week ook nog even bloed laten prikken bij de dokter. Dat is niet leuk. Nee, maar het is wel goed voor je. Om te kijken of het allemaal nog goed is. Of niet. Bloed. Sommige mensen kunnen geen bloed zien. Maar weet je, als er in de Bijbel gesproken wordt over Jezus bloed, weet je dan wat er bedoeld wordt? En dat je de waarde en de werkelijkheid van zijn bloed beseft. Als het gaat over Jezus' bloed, dan gaat het om zijn leven, wat hij gedaan heeft, wat hij volbracht heeft, en het gaat over zijn sterven. Dat hij geofferd werd, opgeofferd werd. Zijn offer was geen ongelukje. Maar doelbewust, en dat zeggen we op deze Vaderdag, heeft God de Vader de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geborene overgaf in het offer van de dood. Jezus gaf zijn leven, Jezus gaf zijn bloed. Voor zijn eigen schuld? Nee. Hij had niks gedaan. Voor de mijne, voor de jouwe, voor de uwe. Wat zegt dat lied ook alweer? Ik kostte hem die slagen. Ik kostte hem die smarten. Ik kostte hem die hoon. Ik deed dat leed hem dragen. Die pijn en die doornenkroon. Ik. Raar, hè? Al zo lief. Ik. Vreemde liefde. Tot op de bodem. Opdat een ieder die in hem gelooft, leeft en niet zelf hoeft te bloeden. Want heilig avondmaal, daar kom je dat zo heel nadrukkelijk tegen en komt dat tot uitdrukking als de beker rondgaat in de kring. Deel hebben aan het bloed van de Heere Jezus Christus, omdat Hij voor mijn schuld heeft geleden, is gestorven, is opgeofferd. Neemt, zegt de predikant dan, dringt allen daaruit, gedenkend en gelovend, terugdenkend en het vast en zeker wetend, dat zijn bloed werd vergoten tot een totale verzoening. Dat betekent bedekking van al onze schuld, van al onze zonde. Kijk, de angst en de huiver waarmee de hoge priester en de raad hier over Jezus' bloed spreekt. Van ja, nu krijgen wij het voor onze kiezen, zegt eigenlijk de hoge priester. Nu krijgen wij het over ons heen. Nou, als je zo huivert voor dat bloed, dat spreekt boekdelen. Ze hebben het gedaan, Jezus aan het kruis gejaagd en geslagen. Maar ze willen ondertussen geen verantwoordelijkheid daarvoor dragen, voor de gevolgen. En die andere uitspraak, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Bloeddorstig klinkt het, moorddadig klinkt het, onverschillig klinkt dat. Maar als je dorstig bent naar het bloed van onze Heere Jezus Christus en naar zijn lichaam in de tekenen van brood en wijn, dan doet je dat dankbaar gedenken wat hij deed voor mij, voor jou, voor u. En daar wil je van weten. Want daar is het leven in gelegen. Eigenlijk vanwege wat ik gedaan en niet gedaan heb, gedacht en gezegd heb, eigenlijk heb ik daarom geen leven, maar ben ik des doods schuldig. Sommige mensen vinden dat zwaar, maar het is niet zwaar. Die zet moet je eraf halen. Dat is waar. Dat is gewoon waar. Dat beaam je niet goedkoop, maar daar ben je zuinig op. De rijkdom die in Christus ons geschonken is, in zijn leven en in zijn sterven. Hij voor mij. En dan maakt zijn bloed ons toch niet onverschillig. En zijn bloed maakt ons toch niet angstig of bang. Maar je mag getuigen van dat bloed. Dankbaar zijn ervoor. Hoog opgeven ervan. In ootmoed. In dankbaarheid. In het laatste Bijbelboek in Openbaring 5 kom je dat ook zo tegen. Dan wordt er gezongen, u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Bloed is dus eigenlijk ook het betaalmiddel waar Jezus mij betaalt, daar mag ik het van hebben. Heel eenvoudig gezegd, dan ben je weer glad met God. Omdat Hij betaald heeft. En ik mag dat geloven. Zonder Hem bekennend, uitzeggend, voorleggend. Het kostte Hem zijn leven. Het zette mij in de vrijheid. Wat een wonderlijke ruil is dat. In het geloof. En dat geloof wil ook versterkt worden. En daarom is dat herinnerd worden aan het lichaam en bloed van de Heer Jezus Christus bij brood en bij beker zo van belang. Let erop dat het hier de hoge priester en de raad zijn die met krachtige termen de apostelen proberen te intimideren. Ze proberen ze onder de duim te krijgen en klein te houden om ze voor verder onderweg zijn met die naam af te houden. Soms speelt dat ook rondom het heilige avondmaal een rol, hè? Soms hoor je dat ook wel eens zeggen als je met mensen daarover spreekt. En daarna vraagt van waarom men nog nooit is aangegaan en die stap heeft gezet. En dan hoor je vaak in de antwoorden, ja maar de mensen, ja maar die of gene, moet je je daardoor laten leiden, daardoor laten gezeggen. Vanwege de mensen ga ik mijn gang of ga ik naar de gang, ga ik de gang van het avondmaal niet. In dit voor moeten komen van de apostelen, en binnen enkele dagen is het al de tweede keer dat ze voor het gerecht staan, houden zij vast aan het belangrijkste, ook nu weer. Ook nu ze weer op vrije voeten worden gezet. En daarom zeggen ze ook maar gewoon van, ja maar, beste hoge priester, je kunt zeggen wat je wilt. Maar we moeten God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Iets dergelijks hebben Petrus en Johannes in Handelingen 4 ook al gezegd. Dan zeggen ze, oordeel zelf of het juist is in Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Weet wel hoor, Gods gezag, dat betekent wat God zegt, wat God beveelt, wat Jezus Christus beveelt, is belangrijker dan wat men of de mensen, of wat ik zelf gevoel of vind of meen. Als God ons dit biedt, aanbiedt, zijn Zoon, Jezus Christus, tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Het is nogal wat hoor. Al onze zonden. Uit het verleden. Vroeger schreven ze dat op een kerfstok, hè, wat je iemand schuldig was. Nou, dat wordt een hele stapel kerfstokken bij elkaar, hoor. Uit het verleden, maar ook in de toekomst, al onze zonden. Erken het maar. O God, wees mij, zondaar, genadig. En u hebt uw genade bewezen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, dan moeten we u meer gehoorzamen dan de mensen. Aan het begin van de preek wezen we even op Ananias en Safira. Daar kwam diezelfde combinatie ook voor, de mensen en God. Men deed het meer voor de mensen en wat men ervan zou zeggen, dan voor God. Maar dan ben je dus verkeerd bezig in je denken, in je doen, in je zeggen, in je zwijgen. Hij moet toch immers groeien en ik minder worden. En zijn naam moet toch eeuwig de eer ontvangen. Volgende week, dan word ik weer genodigd om te gedenken, om dankbaar stil te staan bij brood en bloed, lichaam en beker, bij Hij voor mij. God dank! Ja, wie anders? Hem meer dan de mensen. Toch? Amen. zingen van Psalm 72, de versen 10 en 11. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 10 en 11 van Psalm 72. Wij luisteren nu samen naar het onderwijs dat ons gegeven wordt in het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam, en nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want, zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker, want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven, En voorts dat we het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen we daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En we verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun god maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want we komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat we door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen we er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Wij gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we danken u voor het bloed van uw Zoon, onze Heere Jezus. We danken u dat u zo ver gegaan bent, omdat u zo ver gaan moest. Onbegrijpelijk. Wat iemand als Abraham bijvoorbeeld niet hoefde, hoewel hij met het mes klaar stond om zijn zoon Isaac te offeren, riep u van boven, stop maar, nu weet ik het. Heere, we begrijpen u eigenlijk niet, maar doe ons wel beseffen dat het uw ernst is om uw enig geboren zoon over te geven en dat we dat daarom ook ernstig mogen nemen en aannemen. Hij heeft zichzelf geofferd tot en met aan het kruis in het graf. Ja, waarlijk, dit was Gods zoon. Zo werd er getuigd vanaf de grond, vlakbij het kruis, door die Romeinse hoofdman. Geef, Heere God, dat we alle tot die erkenning komen. Tot dat besef dat dit Hij was die u overgaf. Dat u zo ver ging, omdat wij zo ver gegaan zijn. Met u verdriet te doen, met te overtreden en te rebelleren, zondaren als we zijn. Maar leer ons dan ook het offer van uw zoon, het bloed van uw zoon, het lichaam dat hij gaf, niet onrein te achten, maar te beseffen dat dat ons reinigt. Daar mogen we schuilen. Zonder dat kunnen we niet. Heere, we bidden van u, geef ons heenleven naar het avondmaal een goede en een gezegende weg. Dat we niet afgeleid worden en gestoord door alles wat ons kan bezighouden of te pakken nemen, waar we ons druk over maken. Oh, zo vaak zaken van de tweede orde, ondergeschikt aan uw koninkrijk. Laat ons daarom druk maken om die ene naam, gegeven onder de hemel, waardoor we moeten zalig worden. Dank u wel daarvoor. Heere God, we bidden van u, breng ons ook vanavond weer te samen in uw huis. Opnieuw mag dan uw woord verkondigd worden. En van u mogen we wonderen verwachten. We mogen het ervaren dat uw woord waarheid is voor elke dag. Wat voorziet u ons ruim van al uw middelen. We bidden u, Heere God, voor degene die kruisdrager zijn. In feite zijn we het allemaal gaande achter de Heere Jezus aan. Maar heel in het bijzonder bidden we voor hen die een bijzonder kruis hebben te dragen vanwege ziekte of zorg. Daarom bidden we u voor Dirk van Inge en voor Willy de Greef. Voor Dries van der Belt, die de afgelopen week naar Boekel ging. Geef hem daar herstel, Heere God, en de juiste revalidatie. We danken u dat Tim Mol na een operatieve ingreep weer mocht thuiskomen. En geef dat hij weer spoedig mag herstellen. En weer blij door het leven mag gaan. Ook in zijn jonge bestaan. Gedenk meneer Van Os, die in de loop van deze week voor een operatieve ingreep in Tiel wordt opgenomen. Wilt u het werk van de doktoren zegenen, zodat hij weer beter uit de voeten kan. Gedenk allen die zorg kennen en ziek zijn. Thuis, mensen die kuren ondergaan, mensen die chronisch ziek zijn, die leven met een handicap, gekluisterd aan de rolstoel misschien wel of aan het bed. Geef toch dat ze de vreugde mogen kennen van die ene naam die Jezus Christus is. En wil ook hen in het bijzonder dragen door uw eeuwige armen onder hen. We bidden u voor Geert de Arissen en Arend van Zetten, die aan het eind van de wijk elkaar hun ja-woord geven. Schenkt u hen uw zegen, o God, en dat ze als man en vrouw veel vreugde mogen beleven aan het huwelijk, maar ook hun plek mogen weten in deze wereld, in het geloof, dat u die God bent die trouw houdt en dagelijks leert wat liefhebben is. We bidden u voor het werk van Stichting De Hoop, waar we straks onze gaven voor mogen geven, waar mensen geholpen worden, mensen in de knel. En hoeveel zijn het er niet op allerlei gebied. Geef ook daar uw zegen, o God. En laat ook alle helpende handen merkbaar uw handen zijn, uitgestoken naar mensen. En laat het maar merken dat u die God bent die het waard is om groot gemaakt te worden, aanbeden, geprezen. We mogen u ook danken, o God, voor allen bij wie in deze week de vlag uitging, met de schooltas eraan, dat u tot hiertoe hebt geholpen. En als er na de vakantie een nieuwe opleiding wacht, wil ook dan diezelfde God blijven die u geweest bent. De God van onze doop. De God die zich verbonden heeft aan jonge mensen, aan ouders, aan ouderen, en die verder ook met ons onderweg wil zijn. We bidden u ook voor degenen die een her hadden en die in de komende week op herhaling moeten. Best spannend. Maar geef ook hen de rust en hun best te mogen doen het van u te verwachten. Gedenk ook degenen, o God, die misschien wel een heel jaar over moeten doen. En dat is lastig. Maar geef hen toch ook te merken dat ze daarin niet alleen gaan en staan, maar dat ze... En u zegt het zelf, als ons wijsheid ontbreekt, we die van u mogen begeren, dan komt het ons niet altijd aanwaaien, maar met onze neus in de boeken en met hulp van anderen mogen we verder geholpen worden. Draag ons zo, o God, over de hoogte, maar ook door de dalen. Enkel en alleen, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het u in zijn naam, in de vergeving van onze zonden. Uit genade. Amen. Wij gaan nu onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. En daarna zingen wij van Psalm 56, de versen 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 5 en 6 van Psalm 56. Ga dan nu heen in vrede, dragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.